Ja, wie is Jezus nou eigenlijk? Mijn God in eeuwigheid, zongen we daarnet. Ik wil het eens even aan u vragen, van, als u zich nou een beeld zou vormen van wie Jezus is voor u. Wat krijg je dan als eerste in gedachten? Maarten?
De leeuw van Juda.
Oké. Wie ziet een man rondlopen in Jeruzalem met een lang gewaad, lang haar? Wie heeft dat beeld van Jezus? Hebben jullie helemaal geen beeld van Jezus? Waar komen we hier voor eigenlijk? Voor wie zijn we hier? We hebben de hele tijd over Jezus gezongen. Niemand heeft een beeld van Jezus. Een warme persoonlijkheid. Oké. Ja. Redder en verlosser. Okay. Maar hoe ziet hij eruit? Ja? Wat denk jij? Een man die alles heeft gegeven voor ons. Ja. Maar hoe ziet hij eruit? Lange haar. Ja? Zoals jij een beetje zo. Ja. Hij lijkt op jou. Oké. Okay. Nel, wat heb jij voor beeld? Een vriend. Tegen wie je alles mag zeggen. Geen beeld van hem gemaakt. Oké. Wat voor kleren heeft hij aan? Koninklijke kleren. Oké. Ja. Ja. Kijk, ik wil me ook geen beeld maken van Jezus. Ik wil me geen beeld vormen van Jezus, staat ook in de Bijbel, in het Oude Testament. Maar ik wil me laten vormen naar zijn beeld. Dat is wat anders. Want er is wel een beeld van Jezus. Dat is beschreven in de Bijbel. Dat gaan we ook lezen straks. Gaan we straks naar kijken. En de Bijbel zegt ook, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand van God. Dus bedenk de dingen die boven zijn. Dus eigenlijk wordt de Bijbel, draagt ons wel op om ons gedachten te richten op de dingen zoals ze zijn in de hemel, zoals Jezus dus is in de hemel. Dankjewel, dat is handig, Paul, ja. Ja, er moet nog zo'n USB-stukje in, ja. Dus laten we bedenken, ik wil jullie meenemen vandaag, uitdagen om te bedenken de dingen die boven zijn, waar Jezus is aan de rechterhand van God. Daar wil ik jullie toe uitdagen. En Dolf zei hier toen hij helaas was, wij kennen hem niet meer naar het vlees. We kennen niet meer Jezus zoals hij was toen hij hier op aarde rondwandelde. Dat is maar 33 jaar geweest. Maar heel korte periode in tijd. Maar Jezus was er al voordat hij op aarde rondwandelde. Hij was er al voordat hij in Bethlehem geboren werd. Jezus is eeuwig, mijn God in eeuwigheid, zongen we daarnet. Dus ik wil jullie uitdagen om eens even alle beelden die je van Jezus had opzij te zetten. Je ogen even dicht te doen. Ja, je hoeft niet de hele tijd, maar dat... Maar laat je vormen naar het beeld van Jezus wat hij zelf beschrijft. Want hij heeft zichzelf namelijk wel geopenbaard. In het boek Openbaring, daar zien we namelijk twee beelden van Jezus. Die gaan we allebei eens bekijken. En het eerste beeld dat we krijgen is dat Jezus zich als een priester laat zien. En ik wil van tevoren zeggen. Het beeld wat ik nu ga beschrijven is absoluut niet compleet. Is verre van compleet. Want ik geloof dat Jezus alomvattend is. Alwijs. Wij zien slechts ten dele, zegt de Bijbel. En ik kan slechts een deel aan jullie laten zien van wie hij is. Slechts een glimp van zijn glorie kan ik laten zien. Maar ik wil jullie daarom vragen om te luisteren met je geest. En om je proberen voor te stellen hoe hij werkelijk is. Laat jezelf overtuigen door zijn beeld. En hij kan zich op verschillende manieren openbaren aan verschillende personen. Dat geloof ik ook. Dat zullen we straks nog zien. Maar dit staat in het boek Openbaring. Johannes, de discipel van Jezus, was in de geest op de dag van de Heer. En ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin. Die zei, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. We leren gelijk al iets over zijn stem. Zijn stem klinkt als een bazuin. Dat zeggen we wel eens van iemand die heel mooi zingt. Maar stem als een bazuin. Indrukwekkend. Ontzagwekkend. En hij zegt, ik ben ook de Alpha, dat is de eerste letter van het Griekse alfabet. En de Omega is de laatste letter van het Griekse alfabet. Van A tot Z. De eerste en de laatste. Dat wil zeggen, Jezus zegt, ik was er al vanaf het begin. En als je goed leest in Genesis, dan zegt God ook, laat ons mensen maken. Wie is dat dan, die ons? Laat ons mensen maken. Jezus was er al, van het begin af aan met de schepping. Dat zien we ook in het boek Spreuken, Spreuken 8. Dan lezen we over de wijsheid van God, dat is Jezus. Dat hij er al van het begin van de schepping bij was. En hij speelde als een troetelkind bij de Vader. Jezus was er al, de eerste en de laatste. Dat lezen we nu weer in de Openbaring. En inderdaad, als we goed kijken in het Oude Testament, zien we dat Jezus meerdere keren verschijnt. En ik ben afgelopen zomer in Israël geweest en heb ik een boekje gekocht van een Joodse Messias-beleidende Jood, die het Oude Testament op zijn manier had bestudeerd. En ik kwam erachter dat Jezus meerdere keren verschijnt al in het Oude Testament. En het boekje heet Who Ate Lunch with Abraham? Wie at er lunch met Abraham? Want als je leest dat Abraham, in Genesis 18, zit hier voor zijn tent, in het heetst van de dag. En dan staat er, de Heere verscheen aan Abraham. Jaweh, de Heere. En vervolgens komen er drie mannen naar hem toe. Ken je het stuk? Drie mannen. En dan lopen er twee mannen door, naar Sodom en Gomorra. En eentje blijft achter. En die spreekt Abraham aan met de Heere. En hij zegt zelf ook dat hij de Heere is. En Abraham gaat dan in onderhandeling met die Heere. Jaweh. Wie is dat? Ik geloof dat dat Jezus is. Dat dat een openbaring was van Jezus in het Oude Testament. Als je leest een paar hoofdstukken verder in Exodus, dan zie je dat Mozes bij een brandende braamstruik komt. Het struikje staat in het vuur en vlam. En hij gaat kijken, wat is dat voor bijzonder? En dan staat er dit. Ik pak het even erbij. De engel van de Heer verscheen hem in een vuurvlam, in het midden van een doornstruik. De engel van de Heer. Dat is raar, hè? Want vervolgens staat er, toen de Heer zag dat hij ging kijken, riep God, Jaweh, tot hem uit het midden van de doornstruik en zei, ik ben die ik ben. Bijzonder, hè? De engel van de Heer staat er eerst, dan staat er God, dan staat er, ik ben die ik ben. Wie is dit? Als je in de grondtekst gaat kijken, staat er niet de engel van de Heer, zo hebben wij dat vertaald. Maar er staat engel, heren, of boodschapper, engel, JHWH, boodschapper, Yahweh, boodschapper van God. En de Hebreeuwse lettercombinatie, of woordcombinatie, daar gebruikt wordt, ik ga dat besparen, de smigoed heet dat, maar dat wil eigenlijk zeggen dat de twee woorden bij elkaar horen, onlosmakelijk verbonden zijn. Een boodschapper die ook God is. Een goddelijke boodschapper. Het woord van God. Wie denken jullie dat het is? Ik geloof dat het een openbaring is van Jezus al in het Oude Testament. De eerste en de laatste. Hij was er al. We zullen straks nog meer voorbeelden gezien. Wat belangrijk is, is hier om te beseffen dat God is niet gebonden aan tijd en plaats. God is eeuwig. Wij zijn beperkt in ons denken tot tijd en plaats. Maar God niet. Hij was er altijd al, de eerste en de laatste. Ik zal er zijn, dwars door de tijd heen. En dwars door plaats heen. Toen Jezus hier rondwandelde, toen zei hij, Johannes 3, niemand is opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon van de mensen die in de hemel is. Interessant. Jezus wandelde op aarde en hij zei dat hij in de hemel is. Hij was niet gebonden aan tijd en plaats. Jezus wandelde op aarde, maar tegelijk was hij ook in de hemel. Dus als ons beeld van Jezus alleen maar beperkt is tot die 33 jaar dat hij hier op aarde heeft rondgewandeld, is dat heel beperkt. Want hij was er altijd al. De eerste en de laatste, de Alpha en Omega. Probeer je blik te verruimen. Jezus is groter dan ons brein. Godzijdank. Wees ontspannen. We gaan eens kijken hoe die verder eruit ziet. En ik keerde mij om, en dat zou ik ook doen als ik zijn stem achter me hoorde. Om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik 7 gouden kandelaren. En te midden van die kandelaren zag ik iemand die op de Zoon des Mensen leek. Dat is mooi. Eerst ziet hij de 7 kandelaren. Wie heeft er een idee wat dat is? De 7 kandelaren. Waar staat dat voor? De 7 gemeenten van God. Die worden later ook genoemd. Jezus heeft ook een boodschap voor die 7 gemeenten. En als je goed leest, dan zie je ook dat Jezus telkens een boodschap heeft die ook tot uitdrukking komt in de beschrijving van wie hij is. Maar het mooie vind ik dat Jezus tussen de gemeentes in staat. Hij is dichtbij betrokken bij de kerk. Hij is betrokken bij de gemeente. Het is goed om te weten dat Jezus is niet ver weg, maar hij is betrokken bij de gemeente, zijn bruid. Hij is bezig om zijn bruid te vormen. Hij leek op een Zoon des Mensen. Hij was gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. Ja, waar doet u dit aan denken? Deze verschijning. Ik hoor, wie hoorde? Een priester, ja. Daar dacht ik ook gelijk aan. De priester in het Oude Testament, die had een wit gewaad. En die had een gouden gordel om de borst. En daarop zat een efod. En die efod, dat was van goud gemaakt ook. En daar stonden de 12 stenen, zaten erin, 12 edelstenen. En elk van die stenen stond de naam van een stam van het volk Israël. Hij droeg als het ware de namen van het volk op zijn hart. En daarmee vergelijkt Jezus zichzelf. Het geeft ons gelijk een beeld, een indruk van wat Jezus doet in de hemel. Hij is als een priester. En hij draagt zijn volk op zijn hart. Hij draagt ons op zijn hart. Er staat ook dat Jezus een advocaat is en dat hij voor ons pleit. Hebreeën 7 vers 15. Hij pleit voor ons bij God. Als hij bij God komt, dan draagt hij ons op zijn hart. Is dat niet mooi? Hij is een priester. Een priester had meerdere taken in het Oude Testament. Een priester moest ook de kandelaar, brandende houden. Wist u dat? Als een priester het heiligdom binnenging, dan kwam hij in het heilige en daar stond een tafel. En op die tafel stond een kandelaar, een 7-armige kandelaar. 7 kandelaar, 7 gemeentes. En de priester moest er zorg voor dragen dat er olie kwam, telkens nieuwe olie, zodat die lampjes telkens het hele jaar door, dag en nacht, bleven branden. Mooi beeld van hoe Jezus betrokken is bij de gemeente, hoe hij ervoor zorgt dat hij met de olie van zijn Heilige Geest ervoor zorgt dat de gemeente brandende blijft, dat wij enthousiast blijven voor God. Dat is Jezus mee bezig. Hij is betrokken bij de kerk, bij zijn gemeente. Ja. De priester. Hoge priester Jezus. En zijn hoofd en haar waren wit. Als witte wol. Als sneeuw. Ja, waar doet u dit aan denken? Wilt u eens even kijken naar Kobi Colijn misschien? Wil je misschien even gaan staan, Kobi? Wil je misschien even gaan staan? Want ik denk dat je de enige bent die in de buurt komt hier. Mooi, hè? Prachtig. Er staat in de spreuken staat de glorie van ouderen is hun grijsheid. Ja. We hebben gisteren weer een verjaardag gevierd, maar dat is altijd mooi. Als je een jaartje ouder mag worden, toch? De glorie van ouderen is hun grijsheid. De wereld die kijkt er anders tegenaan, maar de Bijbel noemt het een glorie of een kroon. Ja, dankjewel. Mooi. En het haar van Jezus is niet alleen maar wit. Want bij mensen wordt het meestal vaak wat dunner. Bij jou valt het nog goed mee, vind ik, Kobi. Maar het haar van Jezus was witte wol. En wol, dat is dik. Dat is krachtig. Er zit een, ja. En het drukt ook weer uit dat Jezus is niet, ja, wij kennen hem vaak van die 33 jaar dat hij hier rondwandelde, maar hij is natuurlijk al ouder. Hij was er al van het begin, dus nu ook nog. Ja, Joosje komt ook in de buurt. Mooi. Echt prachtig. Jezus is wijs. Het drukt wijsheid uit. En Jesaja 11 staat ook dat de geest van wijsheid op Jezus rustte. Dit voor mij toont het dat hij wijsheid is. Hij is de wijsheid van God. En weet je, dat ziet ook toen Jezus daar zat met die fariseërs. Dat vind ik een van de mooiste verhalen uit het Nieuwe Testament. Met een mevrouw die voor hem gebracht werd en die gezondigd had. Die overspel had gepleegd. En dan willen de fariseërs hem stenigen. Maar dan zegt de wijze Jezus, zegt dan, wie van u zonder zonde is, werpen de eerste steen. Met andere woorden, niemand heeft hier iets in te brengen. Geweldig. Wijsheid. Dat drukt, geloof ik, die witte haren uit. Ja, als sneeuw. En die ogen, hè. De ogen als een vuurvlam. Wauw. Waar doet u dat aan denken? Autoriteit, ja. Ogen als een vuurvlam. Wauw. Als je net even denkt aan die witte haren, dan zie je vaak bij ouderen die witte haren hebben, niet bij deze ouderen, maar dan zie je wel eens dat de ogen wat doffer worden. Dat er geen minder leven in zit. Maar ogen als een vuurvlam, die fonkelen van vuur. Ik denk dan gelijk, levende ogen, sprekende ogen. Dus straalt leven uit. Dat is het eerste waar ik aan denk. Fonkelend van vuur. Dat is Jezus. Hij is het leven zelf. Hij geeft het leven. Maar er zit ook nog een ander aspect in, hè, dat vuur. Wie heeft er nog een ander? Sorry? Reinigen, ja. Reinigen, vuur, ja. De Bijbel verklaart zichzelf ook vaak, hè. Als je verder leest in Openbaring, dan staat er in Openbaring 2 dat de ogen, dit zegt de Zoon van God, die ogen heeft als een vuurvlam. Ik ken uw werken en ik ben het die nieren en harten doorzoek. Dus het spreekt van een diep inzicht. Het spreekt van dat hij dwars door je heen kijkt. Als Jezus je aankijkt, dan denk ik dat vele mensen hun hoofd zouden buigen en de andere kant op kijken. Want hij kijkt dwars door je heen. Hij ja, doordringend. Ik denk dat we er bang van zouden worden. Maar niet veroordelend. Dat niet. Niet oordelend. Hij doorzoekt harten en nieren. Maar hij toont je soms dingen. Dit is zoals je in elkaar zit. Kijk. Hij laat je dingen zien van het hart. Dat is ook wie Jezus is. En soms worstel je daarmee. Jacob worstelde ook met God. Er staat, hij worstelde met een man. En die man die zegende hem. En hij noemde die man God. Ik geloof ook dat dat Jezus was. In het Oude Testament. Maar God laat soms dingen aan je zien van je hart. Hé, dit moet veranderen. Ik wil dat je hier iets aan doet. Dat is ook wie Jezus is. Rechtvaardig, eerlijk, maar zachtmoedig. Niet oordelend, als een goede herder. Liefdevol, ogen, vuur spreekt ook van liefde. Sterk als het vuur is de liefde. Fonkelend van liefde. Zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren blinkend als koper, gloeiend gemaakt in een oven. Ja, vuur in zijn ogen, zijn voeten als koper. Ik moet dan gelijk denken aan deze tekst. De Heer heeft op mijn Heer gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten. En dan staat er, uw volk is zeer gewillig op de dag van uw kracht. U bent priester voor eeuwig naar de ordening van Melchizedek. Hier wordt bevestigd, David die profeteert dit al over Jezus, dat hij een priester is voor eeuwig naar de ordening van Melchizedek. Melchizedek was koning en priester. Koning van vrede en hij was priester. Dus Jezus ook. Altijd al priester geweest. En die voeten die spreken van autoriteit. Voet, waar iemand zijn voet zet, daar is zijn gezag. Zijn autoriteit. Bam. Voeten van koper. Koper spreekt ook van gezag. Autoriteit. En hier zie je een koning die gaat zitten aan de rechterhand van God. En die wacht tot de vijanden gemaakt zijn tot een voetbank voor zijn voeten. Autoriteit. En in Efeze 1 staat dat wij zijn de gemeente. En God heeft alles onder zijn voeten gesteld. Onder Jezus' voeten. En onder wiens voeten is het dus ook? Als hij het hoofd is van het lichaam. Jezus het hoofd van het lichaam. Wij zijn het lichaam en alles is onder zijn voeten gesteld. Waar zijn wij dan? Het lichaam zit ertussen, hè? Daaronder is alle duiveltjes en alle wereldse koninkrijken zijn allemaal onderworpen aan zijn voeten. Dus ook aan ons onderworpen. Ja. En op wie wacht Jezus eigenlijk? Totdat wie de vijanden gemaakt heeft tot een voetbank voor zijn voeten? Op wie wacht hij, denk je? En in Hebreeën 13 staat het zo mooi, hè? Voorts afwachtende, totdat alle vijanden gemaakt zijn tot een voetbank voor zijn voeten. Hij wacht op. Hij wacht op ons. Juist. Hij wacht op ons. Totdat wij zijn vijanden gemaakt hebben. Want hier staat ook, uw volk is zeer gewillig op de dag van uw kracht. Uw volk. Het volk van koning Jezus. Dat gaan we straks nog zien. Het volk van koning Jezus mag in actie komen. Ja. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. Wateren, staat in Openbaring, legt zichzelf uit, staat voor volken, menigten, natiën en talen. Openbaring 17, vers 15. De wateren. Dus als Gods stem of Jezus' stem klinkt als de stem van vele wateren, dan betekent dat dat hij spreekt in elke taal, elk volk, elke natie, dat hij overal op aarde spreekt. Hij is niet beperkt tot Nederland, Godzijdank. Ja? God spreekt over deze hele wereld, deze hele aarde. En overal spreekt Jezus mensen aan. Hij is niet gebonden in tijd en plaats. Zijn stem klinkt als de stem van vele wateren. Andere plaats staat er dat hij klinkt als de stem van een menigte. Of de stem van een wind, wat we hoorden met Pinksteren. Ja, het geluid van een wind. Dat is als je alle kanalen van het geluidskanaal openzet. Kan je dat doen trouwens, Ben? Lukt dat of niet? Kan je dat laten horen? Ik weet niet of dat makkelijk te doen is, maar je hoort buiten al de wind. Ja. Ik weet niet of dat mogelijk is, maar als je het alle kanalen van het geluidskanaal openzet, dan hoor je dus een geruis van de wind, een stem van wateren, als je een rivier hoort stromen. Hij is niet beperkt tot één frequentie. Hij beslaat alle en hij gaat ook buiten ons gehoor om. Ja, de mannen zijn bezig, maar we gaan het zo wel horen. Zijn stem. Ja, dankjewel. Gideon, die was op een dag aan het dorsen, op de dorsvloer. Ineens hoorde hij ook een stem. En die zei, ga in deze uw kracht. Het was een boodschapper van de Heer, een engel van de Heer. En er staat opnieuw, boodschapper, Yahweh. Die woordcombinatie. Gideon hoorde ook die stem. En daarna bouwde hij een altaar en zegt, de Heer is mijn vrede. Er zijn meerdere mensen in de loop der geschiedenis die die stem hebben gehoord, die stem hebben opgepakt en er iets mee gedaan hebben. De Heer roept ons telkens, we zullen dat straks nog zien. De stem van God is als het geluid van vele wateren. Dat is de stem van Jezus. Hij had 7 sterren in zijn rechterhand, dat zijn de engelen van de gemeente. En uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. Ja, daar gaan we straks nog op terugkomen. Bewaar dat maar even. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. Wauw. De natuur werkt mee vandaag, hoor ik. En zijn gezicht was als de zon schijnt in haar kracht. Wauw. Ja. Toen Jezus verheerlijk werd op de berg, toen was ook zijn gezicht straalde ook als de zon. Stond er ook. Toen de discipelen hem zagen. Petrus, Johannes, Jacobus gingen mee. Toen zagen dat zijn gezicht straalde als de zon. In haar kracht. Dus op het heetst moment van de dag. Wie heeft wel geprobeerd om midden op de dag in de zon te kijken? Wel eens geprobeerd? Dat lukt niet, hè? We hebben toen, een paar jaar geleden hadden we die eclipse, die zonsverduistering. Dan allemaal mensen met een zonnebril te kijken, zo, naar de zon. Maar het lukt je bijna niet, je wordt gewoon verblind. En dat was hetzelfde bij Paulus natuurlijk, hè? Die ook verblind werd toen Jezus verscheen. Hij was zo Jezus is het licht ter wereld. Hij is het licht, hij is de krachtcentrale, de bron van alle licht. En aan dat licht hebben wij, al het leven heeft zijn leven te danken aan het licht. Ik bedoel, een boom kan niet groeien zonder licht. Een plant, niks groeit zonder licht. Wij hebben ook licht nodig. Vitamine D maken we aan door het licht, door het zonlicht. We hebben het nodig. Voor onze botten, voor ons welzijn. Al het leven op aarde dankt zijn leven aan de zon. De krachtcentrale. Jezus is de krachtcentrale van het heelal. Als je dat beseft, laat ons beeld van Jezus alsjeblieft groter worden. Wie hij is. Telkens als Jezus verschijnt, dan als mensen, een van de eerste dingen die zien is licht. Toen Paulus hem zag, werd hij ook verblind. En hij kreeg de eerste zonnebril werd toen gemaakt. Ja. Ik bedoel, schellen vielen van zijn ogen, staat er. Toen later mensen gingen bidden voor Paulus, toen vielen de schellen weer van zijn ogen. Ja, dat moet zo'n dikke zonnebril zijn geweest. Want zo'n licht, bedoel, dat lukt niemand om daar tegenin te kijken. Dus het was zo'n dikke zonnebril dat hij eigenlijk helemaal niks meer zag. Dus het leek dat hij blind was, maar gelukkig, godzijdank, een paar dagen later haalde God die zonnebril weer weg. Ja. Hij is het licht. Ja. En toen Daniel en zijn vrienden in de oven rondliepen, toen was er nog een vierde man bij, hè? Wie was dat ook weer? Zie, zei Nebukadnezar, ik zie 4 mannen in het vuur rondlopen. En ze hebben geen letsel. En de aanblik van die vierde, die lijkt op één van de zoon van de goden. Nebukadnezar zag Jezus. Ja, hij was er al. Hij is het vuur, dus ja, hij is het licht. Dus het vuur doet hem niks. Geen schrammetje was er aan hem, geen lucht was er aan hem. Geweldig. Dit is wie Jezus is. Ik wil dat jullie beeld van Jezus groter wordt. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Moet je nagaan, Johannes was eigenlijk op aarde de beste vriend van Jezus, hè? Hij lag altijd aan zijn borst. En toen hij nu Jezus zag, viel hij als dood aan zijn voeten. Zo ontzagwekkend moet die verschijning zijn geweest. Ja, Jezus is anders dan de meesten van ons hem voorstellen. We moeten eens kijken naar Daniel. Die zag ook een man voor hem staan, toen hij aan de oever van de rivier was. We moeten eens kijken wat de overeenkomst is met dit beeld. Daniel 10. Ik sloeg mijn ogen op en zag en zie, er was een man, gekleed in linnen, wit linnen, zijn heupen omgord met het fijne goud uit Ufaz, zijn gezicht als het uiterlijk van de bliksem en zijn ogen als vuurvakkels, zijn armen en zijn voeten als de glans van gepolijst koper, en het geluid van zijn woorden als het geluid van een menigte. Dat heb je net gehoord. En opnieuw dezelfde reactie. Toen ik dat grote visioen zag, bleef er in mij geen kracht over en viel ik op mijn gezicht. En zie, een hand raakte mij aan. Ja. Het moet dezelfde persoon zijn geweest. Kan toch niet anders? Wie is dit, denk je? Hier was Jezus. In Babylon. In het heidense Babylon. Daar verscheen Jezus. Even zwaaien naar de kinderen allemaal achter, jongens. Hallo. Veel plezier. Ja. En opnieuw dezelfde reactie van Daniel. Hij viel op zijn gezicht. Er was geen kracht meer in hem. En wat ik dan mooi vind, dan zie je de reactie van Jezus. Hij legde zijn rechterhand op mij. Dan zie je dat de neerbuigende goedheid van God. Hoewel Jezus zo groot, onzagwekkend, indrukwekkend, oneindig groot is, moet hij zich neergebogen hebben, want anders kon hij niet zijn rechterhand op Johannes leggen. Een rechterhand is de hand waarmee gezegend werd vroeger. Daar zegende hij mee. Bemoedigend legde hij de hand op zijn schouder. Dit is Jezus, persoonlijk, betrokken, niet ver weg, niet alleen ontzagwekkend, afstandelijk, maar heel dichtbij, betrokken. Hij boog neer en legde zijn hand op mij. En datzelfde deed hij ook bij Daniel. Kijk maar, zie, een hand raakte mij aan. Dat is dezelfde hand, de hand van Jezus. Ik moet denken aan een filmpje dat we ooit gezien hebben van een meisje van 12 jaar. Dat was een evangeliste in Indonesië. En dat meisje dat trok stadions vol mensen. Terwijl zij de Bijbel opende en begon te prediken over Jezus. En op een gegeven moment maakte iemand een foto in dat stadion. En dat meisje was zichtbaar op het podium. En boven haar hoofd was een grote witte hand zichtbaar. En toen ze die foto gingen inzoomen, zagen ze in die hand dat er een gat zat. De hand van Jezus. Betrokken. Dichtbij. Hij wil er zijn. Voor jou. En zijn ogen gaan over de hele aarde. Om krachtig bij te staan. Wiens hart volkomen naar hem uitgaat. Hij is niet ver weg. Hij is betrokken. En wat zei hij dan? Wees niet bang. Hoe ontzagwekkend de verschijning van Jezus ook is. Wees niet bang. Hoe vaak staat dit in de Bijbel? We hebben het vaker gezegd, 365 keer staat er in de Bijbel, wees niet bang. Zo elke dag één keer. Ja, Jezus is zo betrokken. Hè? Toen Stefanus gestenigd werd, toen zag hij de hemel geopend. En wie zag hij? Hij zag Jezus. Maar Jezus op dat moment, die zat niet. Hij stond. Ik vind het zo mooi. Meestal staat er in de Bijbel dat Jezus zit aan de rechterhand van God. Maar behalve toen Stefanus gestenigd werd, zijn zoon, zijn kind, toen stond Jezus op van verontwaardiging. Wat gebeurt er met mijn zoon? Ik geloof dat hij er stond om hem bij te staan, om Stefanus kracht te geven. Wees niet bang. Wauw, dit is Jezus. Want opnieuw, ik ben de eerste en de laatste. Ik was er al en ik ben de levende. Ook mooi. De levende, de levendmakende betekent dat hier. Ik ben het leven, de weg, de waarheid en het leven. En ik heb de sleutels van het dood en het rijk van de dood. Ja, dat betekent ik heb autoriteit, gezag over de dood. Heel veel angst kan je herleiden tot doodsangst. Hè? Veel angst is doodsangst. Want Johannes was ook bang dat hij dood zou gaan. Maar Jezus zegt, nee, ik heb de sleutels van het rijk van de dood. Daar hoef je niet meer bang voor te zijn. Ik ben de baas over de dood en het dodenrijk. Dat is wie Jezus is. Oké. Volgens mij is mijn batterijtje leeg.
Wil jij mij eventjes vooruit doen?
Ja, die van mij niet, maar het is het apparaatje. Ja, dank u. We gaan eventjes pauze nemen en kijken naar een kort filmpje. Kort videofragment. Het gaat over Jezus.
Yeah.
We gaan naar het tweede beeld kijken, in hetzelfde boek Openbaring, waar Jezus zich openbaart als koning. De batterijtjes zijn weer opgeladen inmiddels. Ik zag de hemel geopend en zie een wit paard. En hij die erop zat werd getrouw en waarachtig genoemd. En hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. Hij is getrouw en waarachtig. Dat betekent dat hij waarheidslievend en oprecht is. Echt eerlijk tegengesteld van wat verzonnen is. En hij voert oorlog in gerechtigheid. Dat vind ik prachtig hier. Jezus wordt hier voorgesteld op een paard, op een wit paard. En hij voert oorlog. Hij strijdt. Hij strijdt voor recht en gerechtigheid. Hij is eerlijk. Hij is oprecht. Hij is waarheidslievend, waarheidszoekend. En hij staat bij wie ook waarheid zoeken. En dat vind ik zo mooi als je dan leest in bijvoorbeeld Jozua, die staat bij Jericho. En is hij aan het bidden voordat ze Jericho gaan aanvallen. En dan staat er, hij ontmoet een man. Met een zwaard in zijn hand. Staat er daar. Een man. Een engel van de Heer staat er ook weer. Dezelfde combinatie. JHWH. Boodschapper van God. En dan vraagt Jozua aan hem, aan wiens kant staat u? Van de vijand of aan onze kant? En het interessante is, dat die man die daar staat, met dat zwaard in zijn hand, die geeft geen antwoord op de vraag. Hij zegt iets heel bijzonders tegen Jozua. Hij zegt, ik ben de bevelhebber van het leger van de Heer. Toen zei de Heer tegen Jozua, de Heer, Yahweh, God, was dit. Hij zei niet, ik ben voor jou of ik ben voor jou, nee. Hij staat aan de kant van het recht. Want hij voert oorlog in gerechtigheid. God strijdt aan jouw kant als jij recht doet. Dan staat God aan jouw kant. Want zijn koninkrijk wordt gebouwd door recht en gerechtigheid. Dit is de koning van recht en vrede. En hij staat aan de kant van degene die recht doet. En ik vind het zo prachtig, want eigenlijk, als je goed bekijkt, elke film in de bioscoop gaat bijna over de strijd tussen goed en kwaad. Dat is toch zo? Bijna elke film. Hè? Het begint met een kwaaierik, een slechterik. En dan komt er een goeierik. En dan eindigt altijd de goeierik. Het zit zo in ons verweven. Maar dat is ook zo. Omdat het in de hemel ook zo is. Er is een God die strijdt voor het recht. En als jij recht doet, staat hij aan je kant. En als je onrecht doet, pas dan maar op. Ja, wat een koning. Jezus. En zijn ogen waren weer als een vuurvlam. Het is dezelfde Jezus. En zijn hoofd waren vele diademen. Vele kronen. Diademen zijn ook wel kronen. Ergens anders in de Openbaring wordt gesproken van een beest. Die heeft maar 10 kronen. Jezus heeft er veel meer. Koning der koningen. En hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed. En de legers in de hemel volgden hem op witte paarden gekleed in fijn linnen. Wit en smetteloos. Moet je eens goed kijken. Wat is het verschil tussen Jezus en de legers die achter hem aanvolgen? Wat is het verschil? Uiterlijk zichtbaar. Rood en wit? Ja. Jezus is gekleed in het rood en de legers achter hem aan zijn gekleed in het wit. Wauw. In bloed gedoopt bovenkleed. Ik vind het prachtig. Hij is de enige die het verdiend heeft. Hij is de enige die dat bloed heeft laten vloeien. Zodat wij witte kleren kunnen krijgen. Ik vind het zo genadig. Dit is zo mooi. Ik heb het bloed voor jullie laten vloeien. En daarom mogen jullie witte kleren dragen. Ik vind het zo mooi. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Dit is onze Jezus. Hij schaamt zich niet om in een rood kleed voorop te gaan. Maar wij mogen erachteraan in witte kleren. En wie zijn dat dan? Dat is wel een goede vraag. Dat leger. Volgde hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. Wie zijn dat? Daar een idee van? Ik vroeg dat ook aan de Heer. En ik wil echt een origineel antwoord van u. En toen las ik een Openbaring. Hoofdstuk 7, vers 13 en 14. En ik zag een grote menigte die niemand tellen kon uit alle naties, stammen, volken en talen. En die waren gekleed in witte gewaden. En ik vroeg, wie zijn zij? En een engel antwoordde, deze zijn het die hun gewaden gewassen hebben, hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het lam. Wie zijn dit dus? Mensen die hun gewaden wit hebben gemaakt in het bloed van het lam. Hij is de enige die in rood gekleed ging. Wij mogen dankzij zijn genade in het wit erachteraan gaan. Is dat niet mooi? Ja, dan zult u zeggen, ja, vele mensen denken dat Openbaring een boek is dat alleen maar in de toekomst plaatsvindt. Dat laatste boek van de Bijbel, dat gaat over de toekomst, over straks. Maar ik ben overtuigd dat het gaat over de tijd nu. Mensen, als je de Openbaring wil lezen in chronologische volgorde, dan gaat het mis. Dan verlies je dingen, dan mis je dingen. Dit zijn dingen die gebeuren nu. In de tijd, de hemel is dwars door ons heen. Jezus was in de hemel en hij was op de aarde. Laten we ons denken, alsjeblieft verruimen. Jezus is groter dan ons verstand. Maar ook de Openbaring, het boek Openbaring, wat hier gebeurt, is nu aan de gang. Er is een strijd in de hemelse gewesten. Er is een strijd. En Jezus strijdt voor het recht. En hij roept ons aan, eigenlijk roept hij ons achter hem aan. Wil je meestrijden? Wil je meedoen? Dit is wat nu gaande is. Dit is niet in de verre toekomst. Natuurlijk is dit een beeld ook van Armageddon, de laatste strijd waar de vijand verslagen wordt. Dat is zo, dat geloof ik. Maar ik geloof dat het meer betekent. En uit zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat hij daarmee de heidevolken zou slaan. Ja, Jezus oordeelt met het woord van zijn mond. Want hij zegt in Johannes 12, wie mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft iets wat hem veroordeelt, namelijk het woord dat ik gesproken heb, dat zal hem oordelen op de laatste dag. Jezus oordeelt zelf niet, maar het woord dat hij gesproken heeft. Hij spreekt zulke scherpe woorden als een tweesnijdend zwaard. Dringt dat door zo diep in je hart, Stijn, dat het gedachten en overleggingen van je hart schrift en scheidt. Ja. En hij zegt, Stijn, denk niet te klein. Ja, dat zegt hij nu. Stijn, denk niet te klein. Maar er is een heel mooi, groots plan voor jou. En jij mag in dat leger strijden met mij. Strijden voor gerechtigheid. Ja, daar word je leuk, daar word je blij van, hè? Dan word je echt, dan krijg je energie als je dat mag beseffen, weet je. Weet je, we zijn zo ingekakt tegenwoordig. Een van onze kinderen zei laatst, ja, we leven in een tijd dat er geen oorlog is. Dat is toch een saaie tijd. Weet je, er is wel oorlog. Ja, er is wel oorlog in de hemelse gewesten. Er is continu oorlog. Strijd tussen licht en duisternis. En ik zal je alvast verklappen, het licht overwint. En er is continu strijd gaande. Strijd om zielen, strijd om mensen die doodgemaakt worden door rotte ziektes. Er is strijd om mensen die kapot gemaakt worden. Er is strijd. Mensen die gevangen zitten in slavernij. Er zijn er nooit zoveel slaven geweest als tegenwoordig. Er is strijd in deze wereld. Word wakker, mensen. Er is een strijd gaande. Maar er is ook een koning. Er is een koning der koningen. En die voert oorlog in gerechtigheid. Want dit staat op zijn bovenkleid en zijn dij geschreven. Koning van koningen. En heren van heren. Wauw. Yes. Nou is mijn vraag aan jullie. Die koning der koningen is wel duidelijk wie dat is. Maar wie zijn die koningen? En wie zijn die heren? Stijn, mag jij een antwoord geven?
Dat zijn wij.
Yes! Je snapt het. Hoor je wat je zegt? Je bent een koning. Ja, dat zeg jij niet alleen, dat zeg ik ook niet alleen, dat zegt de Bijbel. Want hetzelfde boek Openbaring, hoofdstuk, we gaan even erbij pakken, anders denkt u dat ik onbijbels bezig ben. Ja, goed zo. Koningen, waar staat die? Yes, Openbaring 1. U hebt, Openbaring 5, vers 9 en 10. En ze zongen een nieuw lied. U hebt voor ons gekocht met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie opnieuw. U hebt hen voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. Hetzelfde woord wat hier gebruikt wordt. Koningen. Koningen en priesters. En wij zullen als koningen regeren over de aarde. Niet alleen dan, maar ook nu, staat er in Romeinen. Ja. Koningen en priesters. Hetzelfde woord wordt gebruikt. Jezus is koning. En priester, dat is uitzonderlijk. In het Oude Testament had je alleen maar of een koning of een priester. Die combinatie ging niet. Een van de koningen die werd zelfs melaats, omdat hij als priester wilde optreden. Dat ging niet goed. Maar Jezus is wel koning en priester. En hij heeft een volk voor ons, voor hem, gereserveerd tot koningen en priesters. En Jezus is die koning van koningen. Weet je, bij zijn geboorte werd al aangekondigd dat hij een koninkrijk zou krijgen dat eeuwig zou duren. Dat zei de engel tegen Maria. En toen hij doodging, hing er een bordje boven zijn kruis. Koning der Joden. Er wordt meer gerefereerd naar Jezus als koning dan naar God. Ja? En toen hij opstond uit de dood, zei hij tegen zijn discipelen, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij is de koning der koningen. En dan om dat duidelijk te laten zien, laat God dat zien, liet God dat zien aan Daniel. Daniel 7, een heel mooi stuk. Dan staat dat Daniel zag, zag God op een troon zitten, de oude van dagen. Ik keek toe in een nachtvisioen en zie, er kwam met de wolken iemand als een mensenzoon. En die mensenzoon die kwam tot de oude van dagen en men deed hem naderbij komen. En hem, die mensenzoon, werd gegeven heerschappij, eer en koningschap. En alle volken, natiën en talen moesten hem vereren. En zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij. Zijn koningschap zal niet te gronde gaan. Er is een koninkrijk dat nooit vergaat. Dat staat centraal in het boek Daniel. Verschillende koningen erkennen dat. Nebukadnezar slaat op een dag zijn ogen op en zegt, de koning van jou, Daniel, de God van jou, is, heeft een koningschap dat eeuwig duurt. Dat is koning Jezus. Altijd koning. Er is geen andere koning, Estrella. Alleen koning Jezus. Yes. En de koningschap van Jezus duurt altijd. En ik heb ook goed nieuws voor u. Zijn koninkrijk breidt alleen maar uit. Het zal alleen maar groeien. Jesaja 9, zijn koninkrijk breidt uit. Er komt geen einde aan de uitbreiding van zijn heerschappij. Dus of je nu wil of niet, of je aan de linkse van de rechterkant staat, iedere buurman van jou wordt uiteindelijk ingelijfd in het koninkrijk van God. Dus ik kan ze maar beter nu vast vertellen over Jezus. Want als ze dan straks te horen komen van ja, als ze bekeerd zijn en ze lopen naar je toe, zeggen, waarom heb je dat nooit verteld? Kan je het toch beter nu alvast vertellen tegen Jezus? Over Jezus? Ja toch? Zijn koninkrijk is een eeuwig koninkrijk. Oké. De laatste tekst. Jesaja 6. Toen zag ik de Heer zitten op een hoge en verheven troon. En de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. Toen zei ik, wee mij, want ik verga. Mijn ogen hebben namelijk de koning, de Heer van de legermachten gezien. Daarna hoorde ik de stem van de Heer. Hij zei, wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? Toen zei ik, zie Heer, hier ben ik. Zend mij. Wie zag Jesaja? De koning der koningen. De Heer van de heerscharen. De Heer van de legermachten. Wie zag Jesaja? Ik geloof dat hij Jezus zag. De koning Jezus. En de vraag komt gelijk, wie zal ik zenden? Wie zal er gaan? Er is een strijd gaande in de hemelse gewesten. En hij zoekt mensen in zijn leger. Hij zoekt mensen die voor hem willen strijden, die met hem willen strijden. In witte kleren, op witte paarden, achter hem aan willen gaan. En door de tijd heen zie je dat de eeuwige koning Jezus af en toe op aarde, boem, neerstapt in de trechter van onze tijd. En ineens is hij daar. Hij wordt soms de engel genoemd van God, de boodschapper van God, de Heer zelf, engelen, mannen. Maar het is telkens dezelfde opdracht, het is telkens dezelfde vraag die klinkt. Wie zal ik zenden? Wie wil er voor mij gaan? Wie wil het werk doen wat er te doen is? Wie wil lid worden van mijn leger? Hij recruteert mensen. Hij vraagt je. En ze roept uit zijn hart, wie zal ik zenden, wie zal er gaan? Ik wil dat je even je ogen dicht doet en ik wil dat vragen of de Gilles en zijn team binnen voren kunnen komen. dat we die roep ook horen. Van onze priester en koning. Want de ogen van de Heer gaan over de hele aarde, zijn vurige ogen gaan over de hele aarde, om krachtig bij te staan, wiens hart volkomen naar hem uitgaat. Weet je, soms komt Jezus pas als jij opstaat. Soms zie je zijn kracht pas als hij opstaat. Net als de discipelen, staat ervan, zij gingen heen en verkondigden overal, terwijl de Heere medewerkte. En het woord bevestigde door de tekenen die erop volgden. De discipelen die gingen uit, streden voor Gods koninkrijk, brachten recht en gerechtigheid en de Heer werkte mee. De Heer ging achter hen aan. Hij streed mee. Soms zie je Jezus pas opstaan als jij opstaat. Ik wil dat je je ogen dicht doet en dat je je richt op God. Op Jezus, want Hij is God. Alpha en Omega. Het begin en het einde. Hij staat boven de tijd. En Hij zoekt altijd mensen die aan zijn kant staan.